Flevoland met het regionieuws.
Burgemeester Hein van der Loo is geschrokken van de extreemrechtse stickers die zijn geplakt in de wijk Nobelhorst in Almere.
Afschuwelijk. Ja, het vervult me echt met een gevoel van afschuw.
De politie ontdekte ze woensdagavond. Het gaat om stickers van de extreemrechtse organisatie Wolvenrad. Het is nog niet bekend of ze ook strafbaar zijn. Dat wordt nog onderzocht. De politie hoopt met hulp van de bewoners erachter te komen wie de stickers heeft geplakt. Almere wil samen met ondernemers bekijken hoe het veiliger kan worden op bedrijventerrein De Steiger in Almere Haven. De ondernemers voelen zich onveilig door inbraken, branden en de vondsten van drugs en wapens. Het Almeerse college bevestigt dat de overlast op De Steiger erger is dan op andere bedrijventerreinen. Welke maatregelen er komen is nog niet duidelijk. Almere City heeft vanavond wat recht te zetten in de competitiewedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht, zegt trainer Jeroen Rijsdijk. De Almeerders verloren hun vorige wedstrijd kansloos met 2-1 tegen ADO Den Haag. En dat was al de vierde nederlaag in 6 wedstrijden. Je hoort de trainer.
Wij zullen ons moeten revancheren tegen Utrecht. Klaar.
Almere staat 16e op de ranglijst en moet winnen om aan te sluiten bij de middenmoot.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Goedemorgen, we beginnen het nieuws van vandaag op deze vrijdag in Almere Nobelhorst. Daar zijn stickers opgedoken van de extreemrechtse organisatie Wolvenrad. En meer daarover zometeen in het nieuws.
Ja, en we zetten ook de voordelen van 3 grote festivals in Biddinghuizen voor je op een rijtje.
In Almeerse wijk Nobelhorst zijn tientallen stickers opgehangen van de extreemrechtse organisatie Wolvenrad.
De politie doet onderzoek.
Op de sticker staat de naam van de organisatie en een symbool dat veel overeenkomst heeft met een hakenkruis. De stickers zijn in zeker 15 straten geplakt, zegt de politie. Voornamelijk op verkeersborden en lantaarnpalen. Ze ontdekten de stickers zelf woensdagavond rond 9 uur tijdens een reguliere surveillance door de wijk. De politie doet nu buurtonderzoek en hoopt dat er getuigen zijn die iets hebben gezien. Ook wordt er gekeken of er camerabeelden zijn die iets opleveren. Inmiddels is de gemeente ook op de hoogte gebracht en zijn de stickers verwijderd. Burgemeester van Almere, Hein van der Loo, betreurt het dat heel de wijk volhing met deze stickers.
Afschuwelijk. Ja, het vervult me echt met een gevoel van afschuw. Ja, dit zijn symbolen die staan voor nationaal socialisme. Dat was het bewind van Hitler. Dat moeten we niet willen in onze samenleving. Ook niet in stickervorm, in geen enkele vorm. Dus echt afschuwelijk.
Waar komt dit vandaan?
Dat is gissen, dat is zoeken. Er zijn mensen, groepen, die kennelijk deze stickers willen opplakken. In Nobelhorst in dit geval. Het is eerder gebeurd, die zijn weggehaald, het is nu weer gebeurd. We proberen ze ook zo snel mogelijk weer weg te halen. Wat daaronder ligt, is moeilijk te duiden. Het is een gevoel van ongenoegen, van onvrede met hoe de dingen gaan, denk ik, in onze samenleving. Maar deze uiting van haat, van intolerantie, die moeten we niet accepteren.
Want u heeft geen enkel idee waar dit vandaan komt, welke groep? Geen idee?
Nee, dat zijn we nu wel aan het uitzoeken. Daar heb ik nu nog geen idee van. Laat staan dat ik contactgegevens heb van mensen. Maar ik wil ze ook langs deze weg uitnodigen, met mij in gesprek te gaan. Laten we ze hierover hebben, over praten, maar niet onze straten bevuilen met deze symbolen.
Het opplakken van deze stickers is niet strafbaar. Maar als uit onderzoek blijkt dat hun uitingen, zoals het symbool of handelingen, aanzetten tot verheerlijking van het nazisme, dan kan het Openbaar Ministerie dat wel als strafbaar beschouwen.
Ja, je hoort een verslag van Roy Blokzijl. Ja, het evenemententerrein bij Biddinghuizen wordt nu in gereedheid gebracht voor de Mudmasters en ook die andere grote feesten. Je kent ze wel. Leveren natuurlijk lekker geld op en 200.000 bezoekers. Maar wordt de gemeente Dronten daar nu ook bekender van?
Burgemeester Gebbe van Dronten daarover in een reportage van Tom Rogge.
Als je een groot evenement wil organiseren, zoals Mudmasters of Defcon of Opwekking, ja, dan is dit een ideale locatie. Omdat het centraal in het land ligt, heel veel ruimte, heel veel voorzieningen. Dus ja, ideale plek voor festivals.
Voor de gemeente Dronten leveren al die festivals financieel ook wat op. Alleen aan toeristenbelasting, dat is €1,65 per persoon per nacht. Daar komen ook nog kosten voor het aanvragen van een vergunning bij. Verdient de gemeente bijna €1 miljoen aan de 3 grote muziekfestivals. En het terrein zelf, dat is van Walibi, dus daar verdient de gemeente helemaal niks aan.
Maar wat voor impact hebben die grote muziekfestivals nou op de lokale economie? Om het antwoord op die vraag te krijgen, spreek ik af met citymarketeer Gerben Bai.
Ik weet toevallig uit de overlevering dat er een aantal supermarkten in Dronten zijn die ongelooflijk blij zijn met dit soort evenementen. Want die draaien echt top omzetten. En die, laat ik maar zeggen, de voorraadkelders puilen uit op de dagen dat dit soort evenementen plaatsvinden. Ik weet dat er rondom Lowlands wel een onderzoek is geweest. En dat daaruit blijkt dat juist door dat inhuren van lokale partijen en lokaal personeel het echt nog wel om substantiële bedragen gaat, ook in de economie.
Toch is dat volgens de burgemeester niet de hoofdreden om al die grote festivals te hosten.
Natuurlijk willen wij graag dat de evenementen ook wat meer gelinkt zouden zijn marketingtechnisch aan de gemeente Dronten. Dat je daarmee een beeld gaat creëren. Dat lukt ook langzaam maar zeker. Het is nog niet zo dat je elke Lowlands-ganger of Defcon-ganger vraagt in welke gemeente ben je dat ze dan Dronten zeggen. Dat hoeft ook niet van mij, maar wat meer bekendheid zou mogen.
Maar of de bekendheid die de gemeente Dronten wil ooit zal doorsijpelen bij de honderdduizenden festivalgangers is zeer de vraag.
Als je praat over wat zijn nou de festival- en evenementen gemeentes in Nederland, dan ken ik wel plekken met een betere reputatie dan Dronten. En dan kan je afvragen of Dronten ook echt in de top 10 staat. Als je kijkt naar het merk Dronten, dan zie je dat daar zaken een rol in spelen als ruimte. Dan gaat het eigenlijk meer over het agrarische gebied, poldergebied, samen, pioniersgeest, ruimte, groen, water. En ja, dat sluit niet heel erg goed aan bij de karakteristieken van die muziekfestivals.
Dat ze ook de festivals niet eens weten dat ze in Dronten zijn, werd voor de burgemeester duidelijk toen hij vorig jaar bij Defcon 1 was.
Vorig jaar mocht ik Defcon 1 de opening verrichten, zaterdag. En daar werd ik aangekondigd als de mayor of Billinghuizen. Ladies and gentlemen, the official mayor of Billinghuizen, Defcon 1,
om erg in te zetten op het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente bij dit soort muziekfestivals is volgens de citymarketeer verspeelde moeite.
Als je daar als Dronten wat mee zou willen, dan zou je meer moeten inzetten op je lokale, typisch Drontse, gewortelde evenementen. En dan heeft natuurlijk Dronten op vergelijkbare, wat kleinere gemeenten wel een belangrijke voorsprong. Want die vinden vaak de organisatie en de vergunningverlening en de veiligheid ingewikkeld. En wat dat betreft heeft Dronten natuurlijk zijn zaakjes uitermate goed op orde en heeft daar veel ervaring mee. Dus die ervaring zou je ook kunnen gebruiken juist om je eigen evenementaanbod verder en sterker te ontwikkelen.
De gemeente Dronten is nog van plan jarenlang deze grote muziekfestivals hier te huisvesten. Dus dan rijst de vraag, hoe ziet de toekomst van dit evenementterrein eruit?
Wat ons betreft is er wel ruimte voor meer evenementen, maar niet voor meer geluidsevenementen. Dus wat ons betreft zou een Mudmasters-achtig iets, dat is geen probleem. Maar dat soort evenementen zou wel kunnen en mogen, maar geen geluidsbelasting meer.
De laatste spreker was de burgemeester van Dronten, Jean-Paul Gebbe. De berichten van buiten Flevoland. Wie in de knoop zit en daarover vragen stelt aan ChatGPT, loopt grote kans om te worden doorverwezen naar de hulplijn 113. Ook mensen die lichtere mentale problemen hebben, zo blijkt het onderzoek van NOS Stories. Maar ja, om dan alsmaar te verwijzen naar 113, dat is niet de bedoeling.
Onze hulplijn van 113 is er speciaal voor mensen die gedachten hebben aan zelfdoding. We zien dat ChatGPT ook wel regelmatig mensen verwijst waar geen sprake is voor gedachten aan zelfdoding. Dus eigenlijk mensen die we liever op een andere plek zouden willen helpen en niet bij onze hulplijn.
Ja, ChatGPT verwijst zelfs vaker naar 113 dan naar een psycholoog.
Bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum in Doetinchem zijn gisteravond 7 mensen opgepakt. Volgens de politie werden agenten bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het protest bij het gemeentehuis liep uit de hand toen de gemeenteraad instemde met de komst van een tijdelijke opvang voor zo'n 100 asielzoekers. Er werd ook geprotesteerd in andere steden tegen asielzoekers, zoals in Heemskerk, Noordwijk en Nieuwekerk aan de IJssel.
Na Feyenoord en Go Ahead Eagles is ook FC Utrecht de Europa League begonnen met een nederlaag. De ploeg kwam thuis tekort tegen Olympique Lyon, zag commentator Mark Kloostra.
Utrecht begon stormachtig aan deze wedstrijd tegen Lyon. Gesteund door het fanatieke publiek wilden ze volle bak naar voren. En dat lukte in de eerste 10 minuten, in het eerste kwartier behoorlijk. Veel duels, veel kleine overtredingen en vooral veel druk naar voren. En het leverde 1 grote kans op voor Viergever die van dichtbij Utrecht op voorsprong had kunnen tikken. Maar dat niet deed. En na een kwartiertje toen ebde het offensief van Utrecht wel weg. En kwam de wedstrijd meer en meer in evenwicht. En zag je ook de kwaliteit bij Lyon.
FC Utrecht-trainer Ron Jans was ondanks het verlies tevreden, want hij zag meer van zijn team terug dan in de Eredivisie.
Ja, nee, je voetbalt niet om te verliezen. Alleen de laatste twee wedstrijden, zeker die tegen Groningen, waren gewoon... die was dik onvoldoende. En tegen Fortuna werd wat te weinig gecreëerd. En als je dan ziet, de eerste 20 minuten bijvoorbeeld, hoe wij aan die wedstrijd beginnen. Ik had al gezegd, hoe krijg je snel weer goed aan de start? Nou, dat hebben ze fantastisch ingevuld.
En dat waren ze, de berichten van Buiten Flevoland. Het eerste elftal van Sportclub Emmeloord speelt volgend seizoen op zaterdag. En niet meer op zondag. Dat wordt even wedden.
Voetballen op zondag is de laatste tijd niet meer zo populair. De jeugd speelt al op zaterdag. En om dan als senioren over te stappen naar de zondag... Ja, dan gaan ze weg, ziet Maarten Ebbers van Sportclub Emmeloord.
Het is eigenlijk iets wat al jaren een beetje gaande was. Het zondagvoetbal in District Noord is wel een beetje op zijn terugweg, laten we het zo zeggen. Je ziet door het hele district al wel dat er veel zondagverenigingen naar zaterdag overstappen. En ondanks dat Emmeloord een gezonde vereniging is met groeiend ledenaantal... zien wij ook wel dat de bereidheid om op zondag selectievoetbal te gaan spelen... door de jaren heen gewoon is afgenomen. En dat is een beetje tegenstrijdig dus met de algemene ontwikkeling van de vereniging. Dus we hebben dat ook jaren aangekeken en ook binnen de vereniging met elkaar over gehad. Veel geverifieerd, joh, hoe staan de leden erin? En ook toekomstige leden. Hè? En dan zie je toch dat de jeugd liever op zaterdag dan op zondag voetbalt.
Het zal wel even duren voordat iedereen er echt aan gewend is. Want SC Emmeloord speelt al vanaf 1950 op zondag.
Ja, nee, dat snap ik ook. En voor mij ook. Alleen je moet niet blind zijn voor de ontwikkelingen die je in de tijd meemaakt. En ik denk dat ook is wat we nu moeten doen. Want je ziet heel veel verenigingen deze overstap maken. En het is een beetje een domino-effect aan het worden. De KNVB besluit nu ook nog eens om van de tweede en de derde klasse weekendvoetbal te gaan maken. Wat betekent dat je dus als zondagvereniging ook al op zaterdag moet gaan voetballen. Dat is eigenlijk toch alweer de bereidheid. Dan moet je al een heel weekend dus beschikbaar zijn. Daar wordt het alleen maar moeilijker van. En je ziet al de jaren dat we de afstanden alleen maar zien toenemen voor ons zondagvoetbal. En daar hebben ook de leden soms wel moeite mee.
Met overstap naar de zaterdag gaat SC Emmeloord waarschijnlijk de wedstrijden dichter bij huis spelen. Want verre uitwedstrijden, dat zijn ze wel een beetje zat.
Ja, uiteindelijk wel. Kijk, daar moet je ook nu de keuze maken. Dan kan je overstappen op hetzelfde niveau. Dus Emmeloord speelt nu derde klasse. Dat hopen we volgend jaar nog steeds te zijn. Dan ga je naar de derde klasse op zaterdag. Ja, dan ga je veel regionale spelen, krijg je regionale derbies. En goed, wij beseffen ook wel dat het zaterdagvoetbal op dit moment kwalitatief in Noord hoger is. Dus dat zal ook een flinke dobber zijn. Maar je kijkt naar de lange termijn en niet naar de korte termijn.
Maarten Nebbers was dat van Sportclub Emmeloord.
Gisteravond gemist op radio en tv.
Ja, het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken sprak met Jasper Nieuwkoop. De Nederlander is aan boord van een van de 50 schepen... die vanuit Griekenland met hulpgoederen op weg zijn naar Gaza. De afgelopen week werd de vloot nog aangevallen door drones. Zo vertelde hij gisteravond.
Ja, god, het is natuurlijk twee nachten geleden zijn er die drone-aanvallen geweest. Dat is natuurlijk schrikken. Ik heb wel het idee dat het echt intimidatie is geweest. Dat is schrikken, maar ik denk dat we nog steeds zo kalm zijn, ja. En dat we nog steeds zo gedreven zijn.
Volgens Nieuwkoop zal de vloot over een aantal dagen aankomen in Gaza.
Ik denk dat we dan over een dag of 3,5, 4 dagen zijn. Ja, morgen krijgen we echt een puist wind. Winkel 7 om onze oren. Wel met de wind mee, dus dan gaan we hartstikke hard. Althans, dat hoop ik ook. En dat biedt ook best wel wat veiligheid. En ik kan me niet voorstellen dat ze dan met attack drones zeg maar, ons makkelijk aan kunnen vallen met zoveel wind in de nacht. Maar goed, ja, 450 mijl hier vandaan gaan zijn. Eén rechte lijn.
Ja, nou, en die wind waar hij het over heeft...
Dat hoor je ook.
Ja, dat zijn restanten van de orkaan Gabriela... die een beetje zo Portugal, het Middellandse zeegebied bereiken.
Ja.
Maar wij blijven lekker in het hoge drukgebied.
Gelukkig maar.
Ja.
Na het debat over de rellen in Den Haag... wil de Tweede Kamer onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn... voor de politie om relschoppers sneller op te sporen. Zo wil de Kamer dat de uitrusting van de politie onder de loep wordt genomen. Wilbert Paulussen, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, zei bij Nieuwsuur dat hij dat een goed idee vindt.
Wat wij ook niet willen is dat er met een vuurwapen geschoten wordt tijdens zo'n massale bijeenkomst.
Ja, liever voorkomt u het.
Ja. Een jaar geleden is er overigens nog een rapport geweest waarin ons geadviseerd is om het geweldspectrum niet verder uit te breiden. Dat hebben wij opgevolgd, maar wij zijn tussentijd, en dat nadert nu een beetje zijn einde, afgelopen jaar wel gebruikt om wat nieuwe mogelijkheden te verkennen tussen inderdaad die wapenstok en de waterwerper en uiteindelijk het vuurwapen. Ja. Dus dat proces is wel in gang gezet. Ja.
Volgens Paulussen trekken hooligans uit alle delen van het land vaker samen op bij demonstraties.
Nou, we zien dat diverse groepen, dat zijn voetbalsupporters, dus de harde kern van het voetbalsport, bepaalde harde kernen, zien we dat die hier toch verenigd bij elkaar komen en zich mengen, zeg maar, als groepen in een soort van gemeenschappelijk doel. Dat is iets wat we de laatste tijd zien. We zien die groepen ook rond protesten, rond AZC's zien we ze opduiken. Dus we zien ze niet meer alleen op de plek waar ze van origine eigenlijk zijn, maar we zien echt die vermenging van die groepen.
Afgelopen maand verscheen de autobiografie van oud-toptennisser Boris Becker. Na zijn tennisloopbaan had de Duitse Becker een veel bewogen leven. Zo zat hij vast voor fraude, om maar eens wat te noemen. Journalist Frank Evenblij las Beckers boek en vertelde daarover bij RTL Tonight.
Ik vond het echt fantastisch. Ik hou sowieso heel erg van sportbiografieën. Ja. Van, zeker als het leven helemaal is ontspoord. Maar het boek is echt prachtig, want het begint namelijk op het moment dat hij in de gevangenis zit. En hij echt in paniek is, want dat is natuurlijk een situatie die hij niet gewend is. Hij hoort alleen maar lawaai van mensen die zelfmoord willen plegen. En op dat moment denkt hij terug aan een return in een wedstrijd. Het was in de derde ronde, in de vijfde set, had hij de tweede servicebeurt gewonnen van Nyström.
Ja, met die bal won Becker voor het eerst Wimbledon. Hij was toen pas 17.
En eigenlijk door die bal zat hij nu in de gevangenis.
Zo ziet hij dat. Door één bal.
Het sleutelmoment is dat hij daardoor Wimbledon heeft gewonnen. En door die winst op Wimbledon, op die jonge leeftijd, is hij zo bekend geraakt dat hij uiteindelijk leidt dat totdat hij op deze plek zit.
Ach zo. Nou, dat was gisteravond op Radio NTV.
Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
Mudmasters.
Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
Mudmasters.
Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.